Allereerst willen we met elkaar vier teksten lezen, vier gedeelten uit Gods woord. Allereerst uit Genesis 4, dat is vooraan in uw Bijbel. Genesis 4, vers 7. Daar zegt de Heer tot Kain: doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Dat is vers 1 uit het Oude Testament. En dan enkele versen uit hoofdstuk 6 van Genesis. Vers 1 tot 4. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren. En ze namen zich daaruit vrouwen wie ze maar verkozen. En de Heere zeide: mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij baarden. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. En nu gaan we naar het Nieuwe Testament, naar de brief van Petrus, het tweede. 2 Petrus. 2 Petrus 2. Petrus 2, vers 4. Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven, om hen tot het oordeel te bewaren. En nu nog de laatste tekst, Judas, dat is vlak voor de openbaring, dus op één na het laatste Bijbelboek, kortste. Judas 6, en dat hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Tot zover. De apostel Petrus geeft in het tweede hoofdstuk drie voorbeelden van wetteloze personen en wetteloze engelen die gescheiden worden van hen die God toebehoren. Allereerst noemt hij wat wij gelezen hebben, de engelen die gezondigd hebben. En dan gaat hij verder met ons te wijzen op wat er geschied is in de voortijd, in de tijd van Noach, hoe er mensen omkwamen. En tenslotte eindigt hij met zijn derde voorbeeld van de inwoners van Sodom en Gomorra. Wij willen het vanmorgen hebben over het koninkrijk der hemelen, zoals onze broeder ook bad, dat wij daar bij geïnteresseerd zijn. Dat is de wereld die Jezus Christus ons geopenbaard heeft. En die zo reëel is en concreet. Die wereld die zo eeuwig is. En waar wij allemaal mee te maken hebben of wij daar nu mee instemmen of niet. Dat is die wereld van de goede en van de boze engelen. En wij zien nu dat er sprake is van engelen die gezondigd hebben. En als engelen zondigen, dan doen ze dat niet zoals mensen, want die worden verleid en die worden misleid. Daar komt het kwaad van buitenaf. Wij geloven absoluut niet in een totale verdorvenheid van het menselijke geslacht. Dat kan men wel leren, maar dat strijdt tegen alles wat je ziet en wat je meemaakt. Dat is gewoon een overdrijving die nergens op kan berusten dat een mens totaal verdorven zou zijn. Duivelen, die zijn totaal verdorven. Maar wij zijn geen duivelen. Duivelen zijn gevallen engelen die in zichzelf het kwaad hebben gedaan. Dat is daar niet binnengebracht, maar dat is daar ontstaan, zoals het ook bij de duivel zelf ontstaan is. Want hij is de vader ervan. Dat wil zeggen de oorsprong, het wezen van alle zonden en van alle leugen. En dan zegt Judas 6, dat deze engelen ontrouw geworden zijn aan hun oorsprong. Dat wil zeggen aan hun principe, aan hun wet die God hen gegeven heeft. En waarom? Omdat de engelen van meet af aan door God bestemd waren, hoewel ze voor de mens zijn geschapen. Want God schiep eerst de hemel en dan de aarde. En als God de hemel schept, dan betekent het dat hij de onzienlijke wereld geschapen heeft, de engelenwereld. En God heeft die engelenwereld bestemd om op de, in de volheid des tijds.
Die de kopje nog niet op hebben, die gaan maar rustig verder. Wij gaan zingen 99 uit het beek uit. Ik heb ontdekt de rijkdom van mijn leven. Het bestaat hierin.
Waarvoor ze geschapen zijn, ten dienste van de mens. Dan komt pas de test. Dan komt pas de vraag, houden ze zich aan hun opdracht? Aan wat God hen, waartoe God hen geschapen heeft. Zijn ze trouw aan hun principe, aan hun oorsprong. En zo willen wij vanmorgen bezig zijn met die onzienlijke wereld, om daaruit te leren. Om daar ook krachtig in te zijn dat wij onze positie daarin kunnen nemen. De Bijbel spreekt dus over een aparte categorie van engelen, zegt Petrus, die gezondigd hebben. Of zoals er letterlijk staat, een categorie van zondigende engelen. En wat is hun zonde geweest? Dat zij hun eigen woning hebben verlaten, zegt Judas. En hun eigen woning, dat is de onzienlijke wereld. Dat is de wereld der geesten, die gescheiden was van de zichtbare wereld. En waarom? Omdat zij contact opnamen met de mens. Wat ze niet mochten doen, want dat was een gescheiden zaak. Doordat zij zich in de mens wilden manifesteren door in hem te gaan wonen. Ze zijn, dus Judas 6 zegt dat zij hun woning verlieten. En dat ze een andere woning opgezocht hebben. En hun eigen woning verlieten. Hun geestelijke wereld hebben ze verlaten en ze zijn in de mens gedrongen. En ze wilden hun werken, hun boze werken in die mensen manifesteren, zodat dat zichtbaar zou worden in de zienlijke wereld. En dat was hun rebellie tegen God. Want God heeft de mens verkoren als zijn woning. God begeert onze geest met jaloersheid. Hij wil woning in ons maken, zegt Jezus. Wij zullen komen en woning in hem maken. En daarom las ik dat verhaal van Kaïn, waarin de Heer zegt, Kaïn, indien gij niet goed handelt, ligt de zonde macht aan de deur van je levenshuis. En zijn begeerte gaat naar je uit om zich met je te verenigen, om met je inwendige mens een eenheid te vormen en zo over jou te gaan heersen. Maar jij moet over hem heersen. Kaïn luistert niet naar Gods waarschuwing en advies. En hij opent zijn levenshuis voor de boze macht, voor de religieuze, vrome geest, die in hem dringt met al het kwaad en alle duisternis van het rijk der hel. En voortaan is hij slaafs onderworpen aan die macht die in hem is. Eva werd verleid van buitenaf en misleid. Maar Kaïn is de eerste gebonden mens. Kaïn is de eerste mens die een dienstknecht is van de zonde. Die doet wat hij niet wil en wat hij wel wil, kan hij niet verrichten. En, en die macht die openbaart dan van stonde aan een vijandschap tegen het volk van God. Die macht die in hem woont, die binnengedrongen is in zijn levenshuis, die is staat vijandig tegenover elk mens die vrij is, zoals Abel. Die zegt, ik ben een rechtvaardige en God is met mij. En daarom wordt Kaïn ook de eerste religieuze moordenaar. Hij wordt ook daarvoor niet gestraft door mensen, maar God zegt, ik zal wel met hem afrekenen. En God geeft hem een teken dat mensen niets aan hem kunnen doen. En je ziet dat in de hele geschiedenis door, dat de religieuze moordenaars, dat die nooit gestraft zijn geworden door mensen. Er zijn duizenden mensen op de schavotten gebracht, op de brandstapels, in gevangenissen vermoord vanwege hun geloof. Maar er is nog nooit een paus in de gevangenis gezet en nog nooit een groot inquisiteur ter dood veroordeeld. Dat is nooit gebeurd. Ze pakken alleen maar de dief die zijn zonde doet in de zichtbare wereld. En de moordenaar die een ander op straat misschien berooft en doodslaat, die wordt geprakt en gestraft. Maar deze groot vorsten van het Rijk der Duisternis heeft men altijd vrijgelaten. Ja, men heeft ze zelfs geëerd en gerespecteerd. Dat is een heel merkwaardig iets. Dat in heel die geschiedenis die we kennen van de kerk, dat er nog nooit een van zulk soort mensen gestraft is voor zijn misdaden. Calvijn voor de 300 mensen die hij in Genève heeft laten doden. En dan de Roomse die miljoenen mensen gedood hebben. De Lutherse kerk in Zweden die zoveel mensen vermoord heeft om hun geloof. Die mensen, die leiders, die zijn nooit gestraft. Die zijn, we zouden zeggen, rustig gestorven. En Kain die moet het ook erkennen, als die macht in hem woont, dat hij een gebondenen is. En hij zegt, mijn misdaad is groter, te groot om de straf te dragen. En hij weet dat zijn straf is, dat hij voortaan gebonden is aan de wetteloosheid. Dat hij geketend is aan de duisternis. En niemand kan hem bevrijden in de naam van Jezus Christus. En het kenmerk van deze Kain is ook de onrust, waardoor hij voortgejaagd wordt. Een kenmerk van gebonden mensen, dat ze onrustig zijn. Dat ze geen rust kennen. En dat ze zo, en dat ze altijd maar heen en weer moeten zwerven. En nooit eens rustig met hun gedachten kunnen en durven zijn. Maar ze moeten altijd het huis uit, ze moeten altijd ergens naartoe, ze moeten altijd iets doen. In Genesis 6, vers 1 tot 4, hebben we een illustratie hoe mensen gebonden worden. Een allegorie of een beeldspraak. Daar staat dat de zonen Gods, de Alexandrijnse tekst zegt, de engelen Gods, dat de engelen huwden met de dochters der mensen. Dat kan natuurlijk alleen maar geestelijk zijn. Engelen kunnen zich niet voortplanten en engelen zijn geesten. Maar wij weten dat de mens op tweeërlei manier gemeenschap kan hebben. Een mens kan gemeenschap hebben in de natuurlijke wereld met een ander mens. Denk aan het huwelijk. Maar een mens kan ook gemeenschap hebben in de geestelijke wereld. Zoals wij hier met elkaar de gemeenschap hebben. En zoals wij gemeenschap kunnen hebben met God. Dat is dus het merkwaardige van dat dubbele leven dat wij hebben. En in de natuurlijke wereld en in de geestelijke wereld. Wij kunnen dus zowel geestelijke gemeenschap hebben als natuurlijke gemeenschap. En dan staat er dat die zonen Gods, die engelen, gemeenschap hadden met de dochters der mensen. En die dochters der mensen is natuurlijk een beeld. Zoals de dochter Sions een beeld is. Dochter Sions, wees verheugd. Dat zijn er niet alleen dochters, maar dat zijn gewoon, dat is Israël. En wij spreken dus hier ook, net als de dochter Israëls. Dat is het volk Israël. En hier de dochters der mensen, dat is het beeld in het beeld, dat zijn de mensen. En er is dus gemeenschap tussen de mensen en tussen de boze geesten. En daar staat als resultaat dat zij baarden. In onze vertaling staat er dan kinderen bij, maar daar staat tussen haakjes, dat staat er helemaal niet. Want ze baarden geen kinderen, maar ze baarden zondige daden. Dat was het gevolg van deze geestelijke gemeenschap, van dat geestelijke huwelijk. En als een mens dan gebonden wordt door deze machten der duisternis, dan kan hij zich niet meer geestelijk ontplooien. En u ziet het bij zoveel mensen, het ontbreekt hen aan de kracht waardoor ze in de geestelijke wereld iets kunnen presteren. Als een mens gebonden is, dan hangt er iets aan hem, aan een zware last aan hem, en hij kan niet stijgen. Zoals Jesaja 40 zo heerlijk zegt, dat wij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ja, maar als je daar een last van kilo's aan je hebt, van duisternis, dan word je naar de aarde getrokken, en dan moet de Heere zeggen tot het volk op de aarde, ze zijn enkel vlees. Dat is het kenmerk van de gebondenheid. Enkel vlees. De geest kan niet meer stijgen. Aan die geest hangt een gewicht die hem omlaag trekt. En een gebonden mens, die onrustige mens, die heeft ook een haat tegen dit volle evangelie. Die kan dat niet verwerken. Hij begrijpt dat niet. Die dingen God zijn hem onbegrijpelijk. Want een gebonden mens verstaat niet de dingen die des geestes zijn. Want hij kan het ook niet verstaan. Want dan zou hij ook verlost kunnen worden. Dan zou hij dat evangelie zo van bevrijding zou hij aangrijpen. Maar hij is redeloos. Hij zegt, ik wil dit niet. En zelfs als hij ziet dat zijn vrouw of als een man daar naar de samenkomst gaat om dit evangelie te horen, dan wil hij dat beletten. Hij wil zelf wel doen waar hij zin in heeft, maar een ander die vrijheid gunnen die hij zelf heeft, dat gunt hij eigenlijk niet. Waarom niet? Omdat hij dat evangelie van vrijheid niet kan accepteren. Dat innerlijk, die macht, die weerstaat dat evangelie. En dan zie je bij gebonden mensen dat ze iemand de vrijheid niet gunnen. Die ze zelf wel nemen om in hun gebondenheid te doen wat die macht zegt dat ze zullen doen. En zo wordt een mens gedwongen om iets te doen dat hij niet wil. Denk maar aan hoeveel mensen onrein zijn in hun begeerte en ze doen onreine dingen. En als je met ze spreekt dan zeg je, ja dat wil ik eigenlijk niet. En dat zijn niet alleen goddeloze mensen, dat zijn mensen die vaak de Heer oprecht zoeken. Maar ze zien deze wereld niet. Ze kennen deze wereld niet. Ze denken dat ze dat zelf zijn. Ik kan me een dichter herinneren, uit de letterkunde, omstreeks 1800, dat was Bilderdijk. Hij was de vader van het reveille, van een grote opwekking in die tijd. Hij was een man die het eerst gezegd heeft, daar misschien heb u dat wel eens gehoord, God, Nederland en Oranje. Het was dus een man die God wilde dienen. Maar hij was zwaar gebonden. En hij maakt ergens een gedicht. En dan zegt hij, genade God, die in mijn boezem leest, ik vlie tot u en wil, maar kan niet smeken. Aanschouw mijn nood, mijn neergezonken geest, en zie mijn oog van stille tranen leken. En dan zegt hij in het volgende vers, ik smeek om niets, hoe kwijnend, hoe bedroefd. En dan komt het, gij ziet me een prooi van mijn bedwelmde zinnen. Kijk, dat kenmerkte de man zijn leven. Gij ziet me een prooi van mijn bedwelmde zinnen. Gij weet alleen wat hetgeen uw kind behoeft en mint het meer dan het ooit zichzelf kan minnen. U ziet dat zijn woorden van mensen die de Heere zoeken en dan toch zeggen, u ziet mij een prooi van mijn bedwelmde zinnen. En iedereen die dat leven heeft gezien van deze grote man, die weet hoe hij telkens weer in de zwaarste zonde viel. En het is geen wonder dat een van zijn leerlingen, Da Costa, die waren ook een geweldig bekend christen, die schreef tegen de geest van zijn tijd, als hij begraven wordt, dan zingt men het heigend hert der jacht ontkomen. Men zegt, nou is die klaar, nou is die vrij. Heel zijn leven onder banden der duisternis gezeten, onder druk en onder pressie, maar als dan iemand sterft, het heigend hert der jacht ontkomen. Dat is merkwaardig, dat men dat zo vaak zingt, op graven. Dan weet men, er is iets vrijgekomen. Petrus deelt ons mee, dat God die engelen die gezondigd hadden, die in die mensen gedrongen zijn, dat hij die in de afgrond heeft geworpen. Dat staat letterlijk in de Tartaros. Dat is bij de Grieken de diepste plaats in het dodenrijk. En zij stelden zich dat voor in het midden van de aarde. Een andere vertaling die ik liever lees, dat is de Statenvertaling, die het woord Syros, dat is, dat staat duistere plaatsen, krochten. Hij is gebonden aan krochten der duisternis. Een krocht, dat is een hol waar lichtschuwe wezens hun woning maken. Maar de Statenvertaling heeft een kleine wijziging met de grond, zoals het ook in de grondtekst bij enkele originele staat. En die staat met ketenen der duisternis. Dus dat deze machten gebonden werden met ketenen der duisternis. Krochten der duisternis, zoals wij gelezen hebben in 2 Petrus 2 vers 4. Dat zijn dus holen, spelonken. En dan gaat men dus de geestelijke wereld lokaliseren. Dan wijst men als het ware een plaats aan in het midden van de aarde. En dat zijn dan die krochten of die spelonken of holen van de duisternis, waar die lichtschuwe wezens in zijn. Maar je kunt een geest niet aan plaats of tijd binden. Maar hij is gebonden aan de geestelijke ketenen, aan ketenen der duisternis. Dat wil zeggen dat die machten verbonden zijn met de absolute duisternis. En duisternis, dat is het beeld van levenloosheid. Zoals het licht het beeld is van het leven in de Bijbel. Dus die machten die zijn daar in die afgrond, in die Tartaros zoals er letterlijk staat, zijn deze machten geketend aan krachteloosheid. Zij zijn niet meer in staat om mensen te verleiden. Zij zijn niet meer in staat om door de mens heen hun boze werken te verrichten. Ze zijn ook niet meer in staat om te parasiteren op het leven van een mens. Om zich te verbinden met iets dat levend is. Om daar te roven en te beschadigen. Nee, ze zijn nu dood. Ze zijn nu in de afgrond, in die Tartarus. Met eeuwige banden, zegt Judas. En dan vragen we natuurlijk, hoe komen ze in die Tartarus? Wat is die Tartarus? Wat is die afgrond? En dan is het antwoord, dat is de plaats waar de zielen na hun sterven naartoe gaan. En dan heb ik het niet over degenen die in Christus ontslapen zijn. Want als wij in Christus ontslapen, zijn wij in zijn lichaam. Dan zijn wij in het leven. En daarom zegt de Bijbel altijd zo heerlijk, zij die in Christus ontslapen zijn. Ik zou eens kunnen zeggen, zij die in Christus zijnde gestorven zijn. Want de Bijbel gebruikt het woord gestorven niet, maar ontslapen, beginnen te slapen in die gemeenschap met Jezus die het leven is. En als je in Christus ontslaapt, kom je nooit in aanraking met de dood. Want je kunt in het leven zijnde nooit met de dood in contact komen. Vandaar dat de Heer zo duidelijk zegt, wie in mij gelooft, hij zal de dood niet zien. Je kunt wel gescheiden worden van je lichaam, maar je ziet de dood niet. Je blijft bij de Heer. Paulus zegt, dat is mijn winst. Want bij de Heer te zijn is verreweg het beste. Het gaat hier niet over mensen die deel hebben aan de heilige stad, laat ik het zo zeggen. En die heilige stad die heeft in zich opgenomen alle rechtvaardigen van het oude en van het nieuwe verbond. Maar het gaat hier over mensen die niet gerechtvaardigd waren. Het gaat hier over mensen die niet verlost waren van de boze zoals Jezus ons dat heeft leren bidden. Er zijn dus twee soorten engelen. Twee soorten boze engelen. Onheilige engelen. De eerste groep engelen die zijn niet in de mens gedrongen, maar dat zijn de verleiders van buitenaf. Die proberen je begeerte op te wekken. En die begeerte van de mens is niet verkeerd, maar die begeerte om te buigen tot de verkeerde wetteloze daden. Hij zal iemand die een vrouw begeert, zal die begeerte ombuigen dat hij de vrouw van een ander begeert. Iemand die bezit begeert, wat niet verkeerd is, maar die het bezit van een ander begeert, dus steelt. Enzovoort. Deze engelen die hebben zich dus nog niet met de geest van de mens verbonden, maar die verleiden hem en dan trekken ze zich weer terug. En die kunnen zich nog voordoen, zegt Paulus, als engelen des lichts. En waarom? Omdat ze ergens tegemoet komen aan de begeerte van de mens. Ze buigen hem wel om, maar ze speculeren daarop. Maar ze maken geen blijvende inwoning. Ergens staat er, dat weet u wel, toen voer de Satan in Judas Simons zoon Iscariot. En hij werd een duivel. Dan merk je dus dat de Satan invaart. Maar hij blijft daar niet. Want als hij daar zou blijven, dan zou hij met Judas ook meegaan naar het dodenrijk. En dat is zijn tijd nog niet. Dus wat staat er? Hij laat hem los. Hij laat hem los en vaart weer uit. En wat lees je dan van Judas? En dan staat Judas kreeg berouw. Een mens die gebonden is, een mens die een en al dienstknecht van de duisternis is, die krijgt niet gauw berouw. Maar Judas kreeg berouw. Dus hij was vroeg in deze staat, hij kreeg berouw. En hij brengt zijn zilverlingen weer terug bij de hoge priesters. En hij zegt, ik heb verraden, onschuldig bloed. En dan ziet hij het niet meer zitten. Dan ziet hij die hele last van zonde voor zich. En hij tracht te ontkomen door aan zijn leven een einde te maken. Hij pleegt zelfmoord. Hij stort zich dus in de dood, want hij denkt dat dat een ontkoming is. Vele mensen denken dat als ze zichzelf van het leven beroven, dat ze ergens aan ontkomen kunnen. Dat zit misschien wel in die gedachte dat de dood een doorgang is tot het eeuwige leven. Ja, maar de dood is geen doorgang tot het eeuwige leven. Jezus Christus is een doorgang tot het eeuwige leven. De dood is geen oplossing. Dus ze denken dat ze ergens daar een oplossing vinden van hun moeite en van hun verschrikking. Ze denken dat ze er dan ergens af zijn. We zien dus dat er kwade engelen buiten de mens zijn. En er zijn ook boze engelen in de mens. Maar er is geen één engel die in de mens is en die begeert mee te gaan naar het dodenrijk. Want dat is de plaats der pijniging. Want een geest is actief en hij kan daar niets meer verrichten. Hij is geketend daar aan de duisternis. Aan het levenloze. En de Bijbel leert dat geesten uitgeworpen kunnen worden, maar ze kunnen ook wel uit zichzelf uitgaan. Jezus spreekt van in Matthäus 12 vers 43 over een boze geest die uitvoer. Hij ging uit zichzelf eruit. Hij zegt, ik zal uitvaren. En dan gaat hij door dorre plaatsen. Hij werd er niet uitgeworpen, maar hij ging eruit. Hij zocht andere slachtoffers. En als hij die niet vindt, dan krijgt hij spijt. En hij zegt, ik ga weer terug naar mijn vorig huis. En dan neemt hij nog 7 anderen mee. U weet het wel, sterker dan hij en bozer dan hij. Dus die macht die is uitgevaren om andere slachtoffers te vinden. Maar hij vindt ze daar niet en hij keert terug. En hij komt weer bij die mens. Dat is dus een mens die heeft die macht niet vastgehouden. Maar dat zijn mensen die die machten hebben. En ze weten niet hoe ze ze kwijt kunnen raken. Nou, die man is enorm blij. Hij zegt, jongen, dat heb ik niet meer. Dat kwaad, dat hoef ik niet meer te doen. Er is verlichting gekomen. Ik kan weer ruimer ademhalen. Maar die man die weet niet dat die macht terug kan komen. Maar een macht kan dus alleen maar weggaan als je niet op een prijs stelt. Dan komt die liefde, zou ik al zeggen, maar van één kant. Die begeerte. En die, want dat blijkt eruit. Die man die kon hem kiezen, missen als kiesbij, want hij had zijn huis met bezem gekeerd. Weet je wel, hij had zijn huis versierd. Hij had de vlag al uitgehangen, zouden ze zeggen. Die ben ik kwijt, jongens. Uit zichzelf vertrokken. De Bijbel leert ons dat mensen, zielen, kunnen overweldigd worden door machten. Maar daar zijn ze nog niet één mee. Maar wee de mens die er één mee wordt. Er zijn dus gebonden mensen die één zijn met de macht. Waarvan de Heer zegt, ze hebben de duisternis liever dan het licht. Ze hebben dus die macht liever dan God. Ze hebben de dood liever dan het leven. Want als je de duisternis liever hebt dan het licht, dan heb je de dood liever dan het leven. Zulke mensen zijn er. En dan zien we dus deze regel. Een macht kan weggaan als men hem niet op prijs stelt. En dan kan die andere slachtoffers zoeken. Hij kan ook terugkomen. Maar als men een macht op prijs stelt, als men er één mee is, als men hem begeert, nou, dan kan hij niet vertrekken. We weten wel dat we nogal eens mensen zien veranderen voor hun sterven. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. Moeilijke mensen, lastige mensen, gebonden mensen, dristige mensen, gierige mensen. En als ze dan op een sterrenbed liggen, en dan spreek ik over christenen, die ergens aan vast zaten, en dan opeens bij de sterrenbed, dan veranderen ze. Ze zijn gebonden, maar dan opeens, dan veranderen ze mentaal. Ik zou zeggen, de machten die verlaten het zinkende schip. Want ze denken, als wij meegaan, dan komen we op die plaats van de pijniging. Als kinderen Gods machten uitdrijven, denk aan Jezus, dan zeggen ze, laat ons alsjeblieft niet naar de afgrond varen, want daar worden wij gepijnigd. Daar worden we aan die geketend, aan die duisternis, tot levenloosheid, tot inactiviteit gedwongen. Dus het is heel duidelijk dat als een macht de kans heeft bij je sterven om eruit te wippen, dat hij doet. En dan merk je opeens dat die mensen tot rust komen. Tot vrede komen. Ze zingen niet zo van niets over het land der rusten. Ze hebben het in hun leven niet gekend. Ze kennen niet die rust waarvan staat, laat ons tot zijn rust ingaan, gelijk God ingegaan is, tot de zijne. Er is een rust weggelegd voor Gods volk, dat is niet bij de dood. Wij hebben verkeren in die rust. Maar iemand die gewonnen is, die verkeert nooit in de rust tijdens zijn leven. Maar het kan zijn dat hij toch die macht wel kwijt wil. Het kan zijn dat hij dat toch haat, waar hij aan vast zit. Hij zegt, ik wil het eigenlijk niet. Nou, dan zie je op de sterrenbedden nog wel eens dat... Nou ja, ze spreken niet voor niks over sterrenbedbekering. Ja. En dan laten ze op de steen zetten, hier rust. Dat doen ze dan ook. Ja. Dan moeten ze wachten om te rusten totdat ze dood zijn. Dat is een ellendig iets. Om te wachten om te rusten. Totdat je dood bent. En dan maar zingen van het land der rusten. Want die macht die is bang om met zijn slachtoffer mee te verhuizen naar het dodenrijk. Dat wil hij niet. Maar als zo iemand de duisternis liever heeft dan het licht, dan houdt hij hem vast. Dan kan die macht er niet uit. Net zo min als wij een macht kunnen uitdrijven bij iemand die niet wil. Wij vragen altijd, wil je ook? Wil je vrij worden? Als iemand zegt, ik wil niet vrij worden, ik wil die zonde houden, ik wil die onreinheid houden, ik wil dat blijven doen. Geen mens is er. Zelfs Jezus kon een mens niet verlossen tegen zijn zin. Hij moest zeggen, ik heb jou niet gewild. Dus tegen de wil van de mens gaat nooit de macht eruit. Hij komt er met zijn toestemming vaak in, maar hij gaat er niet mee uit. Maar we zien wel bij veel kinderen Gods dat ze tenslotte bij hun dood nog bevrijding vinden. De mens beschikt dus over het lot van de macht. Maar wanneer de boze geest, wanneer men die niet wil loslaten, dan kan die er ook niet uit. Dan kan die niet uitgedreven worden, maar er ook niet meer uitvaren. Denk maar aan die man, die zijn huis met vlaggen versierd had, die was blij dat hij hem kwijt was. En zo zijn de kinderen Gods die tot de dood toe gebonden blijven. En waarom? Omdat ze de weg der bevrijding niet kenden. En deze mensen zullen heus die heengaande macht niet beletten bij hun sterven. Die zeggen, ziezo. En je ziet het gezicht veranderen en als je dan bij zo'n lijk kijkt, ik heb het vaak gezien, dan zie je vrede op het gezicht van de strijder. Ja. De man die zo vaak verwrongen was in zijn gedachten en in zijn gezicht, omdat hij aangevallen werd en die dingen moest doen die hij niet wilde. En de man die ligt daar nu vredig, ligt hij daarbij, zouden we zeggen. Paulus zou zeggen, hij is gered als door vuur heen, door die machten heen, daarnet langs heen. Maar hij leidt wel schade. Weet u waarom? Want hij heeft in zijn leven geen rechtvaardige daden kunnen doen. Hij heeft in zijn leven niet met God kunnen leven. Hij heeft geen kleed der gerechtigheid kunnen weven, want die macht die zat hem altijd dwars. De demonen die hebben hem altijd belet als rechtvaardige te leven. Ik ken mensen uit mijn verleden, ik ken mensen uit de tegenwoordige tijd, die mensen hebben God willen dienen. Ik ken mensen die altijd in een Bijbel lazen, oprechte mensen, maar er zat iets in hun leven. En dat sprong er altijd op de meest ongewenste ogenblikken, sprong zo'n macht op de ketting. Van geïrriteerdheid en van onreinheid en van een soort bezetenheid, dat je de man niet meer herkende. En als dan die macht weer losliet, ja, dan was het weer een aardige, vriendelijke man. Misschien kent u zulke gevallen ook wel. Of vrouw, dat kan natuurlijk ook. Er zijn gelukkig nog andere engelen. Er zijn ook goede engelen. Heilige engelen. En in die geestelijke strijd, dan hebben wij de bijstand van de heilige engelen Gods. Het gaat over die strijd waarvan Paulus zegt in Efeze 6, dat wij niet een strijd hebben tegen vlees en bloed, want dat is niet belangrijk, maar een strijd tegen de boosheden in de lucht. Maar die heilige engelen, die kunnen alleen maar die boze engelen benaderen als ze buiten de mens zijn. Die goede engelen, die kunnen nooit het levenshuis van de mens binnendringen. Waarom niet? Omdat het God claimt de mens voor zichzelf. God zegt, dat is mijn eigendom, ik wil erin wonen. En God duldt geen engelen in een mens. Dus die goede engelen, die zullen daar nooit indringen. Weet u wie er wel in mogen dringen? Wij. Wij mogen met onze geest indringen. Want wij mogen gemeenschap met elkaar hebben. En als wij de Heilige Geest hebben, dan mogen wij indringen om die macht aan te spreken en die macht te grijpen die in een mens is om hem eruit te halen. Jezus zegt, de gelovigen zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitdrijven. Het is een eigenaardig evangelie. Dat zou wel met elkaar eens zijn. Dan zullen hier misschien zeggen, nou, ze gaan mij te boven mijn vuurmakerskleppie. Ja. Ja, Ja, maar het zijn realiteiten. Je maakt ermee kennis in je eigen huisgezin misschien. Met de machten der duisternis. In je eigen leven dat je zegt, ja, ik wil dat eigenlijk niet. En hoe vaak heb ik met mensen gesproken die iets niet wilden en toch deden. Paulus zei het van zichzelf ook. Maar wij willen mensen zijn dat als wij willen dat we iets doen en als we het niet willen dat we het laten. Ik gelukkig mens. Zo willen wij het zeggen. Maar God zegt tot ons, help zo iemand. Als iemand dan die macht kwijt wil en hij kan er niet overheersen, want hij is overweldigd, die zit bovenop hem. Net als een kleine jongen, waar een grote jongen, een jongen van de tweede klas, waar een jongen van de zesde klas bovenop zit. Nou, dan ga je een onderwijzer roepen. Of je gaat een nog grotere jongen, die zal mijn grote broers houden. Ja. En zo mag de mens, mag binnendringen. Met de geest van God en hij kan, en de Heer die zegt, en zijn huisraad ontroven. Daar zit die macht. En die gebruikt het huisraad. Ja, van de inwoner. Niet waar? Zoals iemand die binnenkomt in je huis en in je keuken is lekker gaan zitten eten. En je potten en pannen gebruikt en in je stoel zit. Hij zegt, dat is mijn huis. En de Heer die zegt, weet je wat je moet doen? Dan moet je die man eens gaan binden. Die jouw huisraad gebruikt. En u kent dat verhaal natuurlijk wel. He? Hij gebruikt zijn huisraad. En dan zegt de Heer, dan moet je binnendringen en die macht binden. Zodat hij van je huisraad af moet blijven en dan moet je hem uit de deur gooien. Dan is de man weer in zijn eigen huis de baas. Want velen zijn in hun eigen huis de baas niet. Vraag maar eens of u op bepaalde sectoren van uw leven de baas bent. Of niet in uw eigen huis. Of dat hij zegt, ik moet. En als hij zegt, ik moet dat en dat. Dan ben je gebonden. Want Gods geest die zegt nooit dat je moet. Want Gods geest die leidt je. Die overreedt je. Maar die dwingt je nooit. En wat doen wij dan? Doen wij nu wat die engelen niet kunnen? Heer, die zegt dat ons, en nu geef ik je de opdracht, werp duivelen uit. Je hebt je kinderen, je hebt je familieleden, je hebt mensen die in nood zijn, die bij je komen, heb je daar inzicht in? Die zeggen, ja, maar ik leef liever in de natuurlijke wereld. Kijk, want ik vind die tv toch eigenlijk veel mooier dan iemand met iemand spreken hoe die bevrijd kan worden. Of ik drink liever geen mijn pilsje maar. Of mijn romannetje. Of mijn hobby. Ja, maar daar gaat het niet over. Wat wij als natuurlijk en vleeselijk mens begeren. Maar het gaat erover of wij aan de grote opdracht gehoorzamen. Die grote opdracht die de Heer zegt, gaat uit en getuigt van mijn evangelie. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen en wonderen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. En als men Jezus zegt, wat doet hij de hele dag? Ja, dan had hij natuurlijk kunnen zeggen, ja, in mijn vrije tijd zit ik een beetje te kaarten met mijn apostelen. Ja, ik noem dat maar zo. Nou, ik zou ze niet graag de kost geven. Zijn volgelingen, die zeggen, ik wil in zijn voetsporen wandelen. De Heer die zegt, ga nou maar terug naar Herodes en zegt die vorst, ik werp duivelen uit heden en morgen. Hoort u het? Dat is mijn beroep. Dat is mijn werk. En ten derde dagen word ik verwijderd. En zal die toch nog verliezen. Als wij de machten uitwerpen, dan komen ze in handen van de heilige engelen. Dat woord handen is te gebruiken. In die kracht van de heilige engelen. Want hand is het beeld van de kracht. En die werpen ze in de afgrond. En ik ben zo blij dat ze het de Satan zelf ook nog doen in de eindtijd. Want in Openbaring 20 staat, en ik zag een engel, nederdalen van de hemel met een keten. En hij ketende de Satan en hij wierp de slang in de afgrond. En hij verzegelde die put boven hem. En wie zijn er dan in die afgrond, in dat dodenrijk? De Grieken spraken over de Hades, gebruikt de Bijbel ook verschillende keren. Nou, dan heb je de Cipiers. Want hij wordt gevangenis genoemd. Want als de duivel in de afgrond geworpen wordt, dan staat er, en hij kwam later uit, na 1000 jaar kwam hij uit zijn gevangenis. De Bijbel noemt dat een gevangenis voor de machten. Want ze kunnen niets meer doen. Ze zijn geketend aan levenloosheid. Ze kunnen niet meer vegeteren op het leven van een gezond mens. Ze kunnen daar niet meer iets beschadigen. Dan hebben daar de cipiers de leiding. En de vorst van de afgrond, de koning des doods, heet Apollyon. Vertaald de verderver. De verderfengel. Apollyon wordt hij genoemd in Openbaring 9. Dat is de verderfengel. Het dodenrijk, dat is geen plaats ergens onder de aarde, maar dat is een verzameling van onderdanen. Je kunt het Koninkrijk der Nederlanden zien als een vlek op de kaart, maar je kunt het ook zien als een aantal mensen. Hier gaat het over een aantal wezens, over een aantal engelen. Onder de engel des doods, die verderven wordt genoemd. En die gevangenbewaarders, die cipiers, die bezitten de boeken des doods, waarvan Openbaring 20 schrijft, die boeken werden geopend. En wat staat er in die boeken? Ach, die heeft de duivel bijgehouden. Hij is nauwkeurig, is dat hij is tenslotte voor vele mensen, is die de werkgever. Ze werken voor hem. Elke dag doen ze wat voor hem. Ze gaan s'avonds naar bed en ze zeggen, heren, het is alweer fout. Ik moet weer mijn zonde beleiden. En de volgende dag staan ze op en zeggen, heer, geef me kracht om de zonde te overwinnen. En s'avonds dan bidden ze weer, moeten ze weer beleiden dat ze er weer zo vaak ingetuind zijn. En dat is dan de heerlijkheid van het evangelie van Jezus Christus. Ja, maar zo zit het niet. Maar die duivel, die houdt precies bij. Oh, dat heeft hij voor mij gedaan. En dat heeft hij voor mij gedaan. En dat tekent hij op. God, die heeft daar geen belang bij, hoor. Maar de duivel, die tekent dat op. Nou, hij zegt, ja, maar ik zal je loon wel geven. Ik ben een goede werkgever. En ik zal je verdiende loon geven. Maar dat verdiende loon is net nadat je gedaan hebt, negatief. Dat is duister, dat loon. En die cipiers in het dodenrijk, die hebben die lijsten. En ze verwijzen de mens naar die graad van duisternis die te danken heeft aan zijn arbeid. Waarvoor hij gewerkt heeft. Ze brengen dus ieder in die graad van donkerheid die ze verdienen. En zo groeit dat dodenrijk in aantal. Wie? Van mensen, zielen van mensen en van engelen die met deze mensen naar het dodenrijk zijn gegaan. Want nogmaals, als iemand de macht niet los wil laten, gaat die macht met hem mee. En dan zeg je, is dat dodenrijk, is dat nou voor altijd gesloten? Kan daar nou nooit een mens of een engel meer uit? En dan zegt de Bijbel, die mens die gaat naar zijn eeuwig huis. Ik heb het dus hier niet over christenen die in Christus ontslapen zijn. Ik heb het ook niet over mensen die rechtvaardig geleefd hebben. En dat als de oude uit het oude verbond in de heilige stad zijn. Abraham zocht toch die stad waarvan God de bouwmeester en kunstenaar was, die hemelstad. Daar was Abraham mee bezig. Ik hoop dat wij er ook wel eens mee bezig zijn. Maar die mensen kunnen daar niet meer uit. En die moeten wachten tot de jongste dag. De jongste dag, dat is de laatste dag. Als je de jongste bent, thuis dan bij de laatste. Anders bij de jongste niet. De jongste dag is dus de laatste dag. Als het eindoordeel, waarvan Petrus zegt. En heeft ze bewaard tot het eindoordeel. Maar die engelen, kunnen die er soms uit? Nee, die zijn ook geketend. Maar wat gebeurt er dan op spiritistische seances? Wat gebeurt er door occultisme? Nou, op spiritistische seances zeg maar, we zullen maar eens proberen op te roepen een gestorven familielid. Een oom, een kind, tante enzovoort. En weet je wat er dan kan gebeuren? Dat er een geest verschijnt. Maar dat is niet die gestorven inwendige mens. Die daar in het dodenrijk is. En zeker niet degene die daar in de heilige stad is. Maar dat is die geest die met die man verbonden was. Zijn begeleidende geest. En die kan zich uitgeven voor die man of die vrouw. En waarom? Wel, die mensen herkennen hem ergens aan. Want toen ze die man of die vrouw in hun leven met die man of die vrouw omgingen, toen had die man iets waar je de macht aan herkennen kunt. Dan zeg je, oh, dat is die driftkop, dat is die onreine, je kunt het haast van zijn gezicht afscheppen, dat is die gierigheid. Nou, deze macht, die komt nou tevoorschijn, die roepen ze op, uit het dodenrijk, zo goed als een mens een macht in het dodenrijk kan werpen, in de naam van Jezus, zo zijn er mensen, die kunnen ze er weer uithalen. En dan doet hij zich voor, als die geest van de gestorvene, als die inwendige mens van de gestorvene. Maar het is die macht, maar die mensen herkennen iets. Ze zeggen, ja, hij lijkt erop. Waarom? Omdat ze in hun leven maar al te vaak met die macht in kennis waren. Ze hebben die man nooit kunnen scheiden van de macht. De man zelf ook niet. Hij zegt, ik ben nou eenmaal zo. Denk maar aan een homofiel die zegt, ja, ik ben zo. Ja, maar iemand die driftig zegt, ja, dat ben ik ook. Mijn vader was het ook. Nou, en nu herkennen ze die macht. Op een heel merkwaardige wijzen, associëren ze dus die macht weer met die man die heen gegaan is. Of met die vrouw. En zo camoufleren zich die machten. De Bijbel zou zeggen, ze hebben een haar als van vrouwen in Openbaring 19. Je kunt wel wat zien, maar heel duidelijk en scherp komt het beeld nooit over. Ik heb wel eens aan de tegenstelling gedacht van die goede engelen. Er staat in Openbaring 10 dat Jezus een engel heeft. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden. En in Openbaring 10 staat dat die engel van Jezus precies op de Heer lijkt. Weet u wel? We hebben het pas gehad. Hij is bekleed met een wolk. Met een regenboog op het hoofd. Gelaat als van de zon. Voeten als van vuur. En als hij spreekt is het ook de stem van donderslagen. Het is de macht en de kracht van Jezus. En toch staat er, het is zijn engel. En lijkt ook. De engelen die nemen het beeld aan van degene met wie ze wandelen. Met die ze begeleiden. Die ze moeten helpen. Ik denk aan de Petrus. Die zat in de gevangenis. En die gemeente was aan het bidden. En dan wordt er plotseling op de deur geklopt. En dan doet het dienstmeisje Rodé doet open. En dan ziet ze Petrus staan. Dus doe gauw die deur weer dicht. En ze zegt, Petrus, ja, dat kan niet. Die zit in de gevangenis. Het is een engel. Hij lijkt er net op. De Bijbel waarschuwt voor het raadplegen van een geest van de doden. Van het raadplegen van zo'n begeleidende geest. Want die worden maar al te graag bevrijd. Want je haalt ze eruit, maar je stopt ze maar niet meer zo ergens terug. Maar, en ze zoeken dus een nieuwe woning. En dan merk je dat. Hetzelfde als bij mensen die... Als mensen volkomen bevrijd worden op hun sterfbed. Ja, die machten die gaan, die familiemachten die gaan natuurlijk weer aan het zoeken. Of ze weer nieuwe slachtoffers kunnen maken. En dan merk je dan zeggen, ja, dat zit in de familie. Die ziekte, die zonde, die zit in de familie. Waarom? Omdat die machten vrijkomen vaak bij je sterfbed. Maar die machten die kunnen ook vrijkomen door spiritisme. En dan zoeken ze weer hun nieuwe slachtoffers. Ze zoeken een nieuwe woning, een levend mens. Ze zijn eruit gehaald en ze zijn niet van plan om meer terug te gaan. En weet je wat dat soort machten altijd bij zich heeft? Het klimaat van de dood. Als je zondigende machten hebt, die er voor het eerst in een mens zijn, dan kan een mens nog meer leven. Hij kan er zelfs vrolijk mee zijn. Maar als je zo'n doodsmacht hebt, die eenmaal in de afgrond geweest is en eruit gehaald is op occulte wijze, die neemt zijn klimaat mee. Die mensen die ze hebben, die vinden het ook helemaal niet prettig. Er zijn mensen die wel prettig vinden om te zondigen, maar die doodsmachten, nee. Want die hebben een angst bij zich. Die hebben een ellende bij zich. Die zijn depressief worden, die mensen. Ze denken zelfs aan zelfmoord. Dan kun je zien dat klimaat van die dood hebben ze bij zich. En daar leeft dan zo'n mens in. Dat is een groot verschil met de gebondenheid door een andere macht. Die nog voor het eerst in een mens gedrongen is. Want die doodsmachten die dragen het klimaat van de dood bij zich. En dan staat er, de mensen zullen de dood zelfs gaan zoeken. Ik had het over die goede engelen. Weet je wat Jezus zegt? Dat Lazarus door de goede engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Merkwaardig. We hadden het over engelen die een mens vergezellen naar het dodenrijk. De kwade engelen. Die willen ze niet loslaten. Maar wat doen die goede engelen? Jezus zegt, nou als Lazarus sterft gaan zijn engelen mee. En wat doen ze? Ze vertroosten hem. Merkwaardig. Ze vertroosten hem. De schoot van Abraham, dat is natuurlijk het beeld van waar de rechtvaardigen waren in het oude verbond. Want Abraham is de rechtvaardige Abraham. Dus waar de gelovigen zijn. Die waren, ik zou wel zeggen, aan de bovenkant van de zee. Nu zijn ze in de heilige stad opgenomen. Als de oude Samuel, de profeet, sterft, zou die ook, dat was ook een rechtvaardig man, zou die ook goede engelen gehad hebben. En als nou die oude Samuel sterft, zullen die engelen hem ook gedragen hebben naar de schoot van Abraham? Ik denk van wel. U weet het wel. En maar dan komt Saul, die komt in Endor. En die zegt tegen die toverkol, laat mij Samuel, doe me Samuel opkomen. En dan komt er zo iemand tevoorschijn, een oude man, gehuld in een kleed. Maar ja, je kent hem niet goed ontdekken, maar die zegt, je hebt me onrustig gemaakt. Ik geef u de verzekering dat je, als je machten uit het dodenrijk ophaalt, die worden niet onrustig, want die zeggen, jongen, je hebt me eruit gehaald. Ik ben vrijgekomen. Die vinden dat heerlijk. Maar ik stel me voor dat daar een engel van Samuel aanwezig was. En die zegt, waarvoor maak je mij onrustig? Laat mij bij Samuel. Samuel die komt er niet uit. Maar die engel. En die engel die zegt precies dezelfde dingen die Samuel ook gezegd had. Hij zegt, jij zult sterven. Hij zegt, jij zult ondergaan. Want je hebt de Here verlaten. Nou, dat had Samuel ook tijdens zijn leven gezegd. Hij appelleert alleen maar aan de boodschap van Samuel. En hij kende die goed. Want hij was de begeleidende engel van Samuel. Elk mens heeft zijn engel. Of zijn engelen. Zoals elke gemeente zijn engel heeft. Zoals Jezus zijn engel heeft. Zijn goede engel. Maar die goede engelen die wijken als u de boosheid binnenhaalt. Want die engelen die willen ons dienen. Want ze zijn uitgezonden ten dienste van degene die de zaligheid werven. Maar als wij de duisternis liever hebben dan het licht, dan gaan ze de duisternis niet dienen. En ze gaan opzij staan. En de boze engelen komen. Gaan wij God dienen? Als een zondaar zich bekeert, nou dan springen ze weer op van vreugde. We zouden zeggen een meter van de grond. Van hun grond. En dan is er blijdschap in de hemel bij de engelen Gods. Als een zondaar zich bekeert. En zo merk je dat er een verhouding is. Dat er iets is in die geestelijke wereld waar wij op moeten letten. En dan staat er, en tenslotte komt dat oordeel, zegt Petrus, die grote dag des Heren. En dan komen die machten naar boven, de zee en de dood en het dodenrijk, die gaven hun doden weder. En weet je wat ze dan zien? Dan zien ze die grote witte troon. Och, en daar wordt niets gezegd. Maar als ze dat licht zien, ze hebben de duisternis liever gehad, dan alles wat het duisternis lief heeft, dat snelt weg en dat stort zich in de poel des vuurs. Dat is de tweede dood. Dat is de concentratie van de duisternis. Als wij de duisternis liever hebben dan het licht, dan komen wij waar de machten der duisternis zijn. Maar hebben wij het licht lief? Zijn wij overweldigd? Er is een weg om bevrijd te worden. Maar we zijn ook nog blij dat er ook nog bij het sterven een genade is dat die machten maar al te zeer blij zijn dat ze eruit kunnen springen. Wat deed Jezus? Hij bevrijdde de mensen. Wat zullen wij doen? Zullen wij onze schouders ophalen en zeggen, nou dat hebben we vanmorgen al vernomen... En we gaan weer tot onze natuurlijke bezigheden over. Natuurlijk doen we dat. Maar zullen we ook nog eens als geestelijke mensen gaan leven? Het volle evangelie, dat is het evangelie van Jezus Christus. Zoals Hij het uitgedragen heeft. Doet u er aan mee? Want dit zijn reële dingen hoor. Want Jezus bracht het evangelie van het koninkrijk der hemelen. En er kunnen wel mensen zijn die zeggen, nou, het is voor mij een gesloten boek. Ik snap er niks van. Dan moet je eens vragen of je gebonden bent. Aan machten die omlaag trekken. Want als je er helemaal niets van snapt, als dat helemaal buiten je omgaat, dan kun je zeker zijn dat je een gewicht aan je hebt hangen, dat je niet kunt opstijgen. En zij zullen opstijgen gelijk de arenden. En dan krijg je nieuwe kracht en nieuw leven. Dan worden ze weer jong, staat er. Dan zullen de jongelingen vallen, maar die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Prijs de Heer. Zullen we het zomaar doen? Dit is een evangelie van troost, want wij hebben de macht. Om te bevrijden. Wij hebben in de gemeente de kracht om mensen te verlossen, zodat ze ook in hun leven goede werken kunnen doen en zo weven aan het kleed der gerechtigheid. Amen. Heer, wij danken u dat we ons vanmorgen mochten bezighouden, Heer, met uw woord. Heer, dat is een facet, Heer, waar wij over gesproken hebben, Heer. Maar een geweldige waarheid, een concrete aanwezigheid, Heer, in ons eigen leven. Heer, van de geestenwereld. En wij willen verbonden zijn, Heer, met de heilige engelen Gods. Heer, wij willen verbonden zijn in onze inwendige mens met de Heilige Geest, die in ons woont, die ons kracht geeft, die ons de vernieuwende kracht geeft, zodat wij die boze kunnen weren uit ons leven. En dat wij zelfs anderen kunnen bevrijden door de geest die in ons woont. Heer, zo willen wij elkander steunen en helpen. Heer, zo willen wij ook de waarheid verkondigen. Heer, misschien is die waarheid hard aangekomen bij bepaalde mensen die hier luisterden. En dat ze zichzelf herkend hebben als een gebonden. Heer, geef hen de genade dat ze dan ook het evangelie van de verlossing grijpen. Dat ze zien dat gij een redder zijt en een bevrijder en een verlosser. En dat gij de gevangenisdeuren geopend hebt en vrijheid gepredikt en het aangename jaar des Heren. Heer, wij danken u dat gij zegt, ik heb de sleutels van dood en van dodenrijk. En niemand zal ooit daarin komen die zich op u geworpen heeft. Heer, die op u vertrouwd heeft. Heer, wij zullen niet ondergaan met dit evangelie. Maar wij zullen de Satan onder onze voeten verpletteren naar uw woord. Heer, wij zullen onze voeten opzetten op slangen en schorpioenen. Want zo hebt gij het gezegd. Gij hebt gezegd dat de hele legermacht van de vijand ons onderworpen is. Die machten die wetteloos zijn, die ziekten en zonden en gebondenheden veroorzaken. Gij geeft ons de overwinning daarover. Door het geloof, door de volharding der heiligen. Heer, wij willen volharden in deze strijd. En we worden sterker. Heer, we zijn als Simson die zijn haren weer terugkreeg. Heer, we zijn als Simson, Heer, die in het einde van deze tijden, Heer, die hele vijandige bende, dat hele rot onder de, deed bedolven worden, onder de muren van Dagon's tempel. Heer, zo willen wij ook zijn. Zo zal uw gemeente ontwaken als Simson. Zo zal die oude kracht terugkomen van vroeger. Heer, wij zullen het zien, dat God met ons is. En dat de heilige engelen ons omgeven. Dat ze trouwe helpers zijn. En dat ze doen wat hun bevolen is. Heer, wij loven daarvoor uw naam. En we dragen ieder in onze gemeente aan u op, Heer. Doe gij uw werk.
Amen.